De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Korinthe 6, de versen 14 en 15a. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Gemeente, het gaat er in deze preek om dat het helemaal niet om het even is wat wij met ons lichaam doen. Ja, natuurlijk, ik kan u om te beginnen allemaal wel de vraag stellen, wat doet u eigenlijk met uw onsterfelijke ziel? Hebt u wel ooit de belangen van uw eigen onsterfelijke ziel voor Gods aangezicht overwogen? Maar ik kan en moet u evenzeer de vraag stellen, wat doet u eigenlijk met uw sterfelijk lichaam? Hebt u ooit wel de eeuwige belangen van uw sterfelijk lichaam voor Gods aangezicht overwogen? En om die laatste vraag, een vraag die evenzeer prangt als de eerste, gaat het eigenlijk in dit gedeelte. En gaat het dus ook in deze preek. Misschien dat u zegt, ach dominee, laten we het maar bij die eerste vraag houden, mijn onsterfelijke ziel. Want dat lichaam, dat gaat toch teniet. Dat lichaam dat verdwijnt in het graf, dat is toch maar tijdelijk, daar komt het wat minder op aan. Zou dat waar wezen? Dat het op uw sterfelijk lichaam, het eeuwige belang daarvan, minder erop aankomt dan dat van uw onsterfelijke ziel? Zou dat? Of zou dat misschien een dwaling zijn om dat te denken? Ik meen, gemeente, dat dat laatste zo is, dat dat inderdaad een dwaling zou zijn. Als we denken dat het belang van onze sterfelijke, van ons sterfelijk lichaam, het eeuwige belang daarvan minder zwaar zou wegen dan dat van onze onsterfelijke ziel, dat zou inderdaad een dwaling wezen. En ik hoop u dat aan te tonen uit 1 Korinthe 6. Paulus laat namelijk zien dat het helemaal geen schriftuurlijke gedachte is te menen dat het lichaam minder is dan de ziel. Dat is geen schriftuurlijke gedachte, zeg ik. Hij schreef dit gedeelte aan de gemeente van Korinthe. Korinthe, u weet misschien wel, ik mag toch hopen, waarschijnlijk wel, waar dat ligt. Dat ligt in Griekenland. Achaïe wordt dat in de Bijbel genoemd, hè? De provincie, de zuidelijkste provincie van Griekenland. Net boven Kreta. Tegenwoordig heet dat de Peloponnesos. De Peloponnesos, en dat betekent het bijna-eiland, het schiereiland. En als u een kaart van Griekenland opzoekt, dan kunt u dat ook heel goed zien. Dat zit maar met een klein stukje aan de rest van Griekenland vast. Dat is inderdaad een schiereiland, ten zuiden van Athene en zo. Korinthe dus. Griekenland. En het Griekse denken in die tijd, dat was het lichaam, dat was niks. De ziel, dat was een goddelijke vonk, zeiden de Grieken. Dat is trouwens ook niet schriftuurlijk. Want we hebben de ziel wel van God gekregen. Hij heeft ons de ziel ingeblazen. Hij heeft ons de ziel geschapen. Maar dat betekent niet dat het een stukje van God in ons is. Dat wij ook een klein beetje goddelijk zijn. Dat is een dwaling, een heidense gedachte. Maar bij de Grieken had die heidense gedachte behoorlijk post gevat. Het ging om de ziel. En het lichaam, dat was maar een madenzak. Broederezel. Dat telde niet mee. Dat was als het ware een gevangenis voor de ziel. Waar die ziel nou eenmaal een poosje in moest verkeren. Een kerker voor de ziel. En ja, gelukkig dan bij de dood werd de ziel uit die kerker verlost. Zo dachten de Grieken. Zo denkt men trouwens in Oosterse religies nog altijd. In het Hindoeïsme, in het Boeddhisme, vooral die laatste godsdienst. Het Boeddhisme, daar moet de ziel zich losmaken van het lichaam. Door meditatie, door overdenking en zo moet je contact zoeken met de godheid. En zo moet dan de ziel zich door veel overdenking, door veel meditatie verheffen boven het lichaam, zodat ze contact krijgt met het opperwezen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het is in feite niet meer dan een stukje zelfverlossing. Puur en puur heidendom, zo in Griekenland ook. Ik zei dus, ook in Korinthe was die gedachte aanwezig dat het lichaam er eigenlijk niet zo toe doet. Want het ging allemaal om de ziel. Als het daar maar mee goed in orde was, met je ziel in orde, ach dat lichaam, laat maar zitten. En die gedachte dat het lichaam er niet zo toe doet, dat leidde tot twee heel extreme uitingen. Aan de ene kant waren er mensen die gingen het lichaam daarom aan banden leggen. Dat nare lichaam, dat moest getuchtigd worden. Je moest het aanpakken. Je moest je onthouden van bepaalde spijzen onthouden. Je moest je van het huwelijk onthouden. Want dat zou allemaal de ziel alleen maar verontreinigen. Dus dat leidde ertoe dat men in een soort askese, in een soort onthouding begon te leven. En aan de andere kant had je mensen die zeiden, ach, dat lichaam doet er toch niet toe. Laat maar waaien, laat maar zwaaien. Doe met het lichaam wat je wil, want dat komt er toch niet zo op aan. En in de brieven van Paulus, gemeente, komen we beide excessen, beide uitwassen komen we tegen. Zo spreekt hij bijvoorbeeld in zijn brief aan Timotheus over mensen die verbieden te huwelijken en gebieden zich van spijzen te onthouden. Dat waren mensen dus die de ene conclusie trokken uit het feit dat het lichaam minder waardig was. Namelijk dat je het lichaam dus temperen moest, aan banden moest leggen. En hier in Korinthe was het blijkbaar net andersom. Hier waren kennelijk mensen die vonden dat lichaam, ach, dat doet er toch niet toe. Doe er maar mee wat je wilt, want het gaat alleen maar om het heil van de ziel en niet over dat van het lichaam. De dwaling uit 1 Korinthe 15, dat er geen opstanding der doden zou wezen. U weet al dat bekende hoofdstuk waar Paulus de zaken recht zet. Die dwaling heeft hier alles mee te maken, hoor. Alles mee te maken. Ook daar zie je geen opstanding der doden, geen lichamelijke opstanding. Want dat lichaam, dat heeft geen betekenis. Daar is geen toekomst voor. Doe er maar mee wat je wil. Het is om het even. Vandaar dat Paulus in Korinthe zoveel moest waarschuwen, bijvoorbeeld tegen de hoererij. Nu gemeente, als het gaat om het onthouden van spijzen, zich onthouden van spijzen, daar is Paulus heel kort over hier in deze brief aan de Korintiërs. Hij zegt van, nou hoor eens, de spijzen zijn voor de buik, En de buik is voor de spijzen. Heel simpel. En God zal beide deze en die teniet doen. Dus als het gaat om onthouding van bepaalde spijzen. Paulus legde zichzelf daarin helemaal niets op. Hij kende wel een vrijwillig vasten, maar dat was niet omdat hij het lichaam verachtte. Dat was om zich te meer te kunnen verootmoedigen voor God. Dan vaste men vaste bij bepaalde gebeurtenissen, een bepaalde noodzaak, om de zonde te beter aan de Heere te kunnen beleiden, heeft Paulus ook vaak gedaan. Paulus is een man die menigmaal in vasten was, dat schrijft hij ook zelf in zijn tweede Korinthebrief. Maar dat had dus niks met verachting van het lichaam te maken. Paulus vond dat alle spijzen geoorloofd was. God maakt geen onderscheid, want de aarde is des Heren en hare volheid. Ik denk trouwens dat Urkers dat helemaal met Paulus eens zouden zijn. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Op Urk leven nogal veel Bourgondiërs volgens mij. Die het zich lekker doen smaken. De bakkers en de slagers, die doen hier goede zaken. Nou, dan stem je volledig in met wat Paulus hier zegt. De buik is voor de spijzen en de spijzen zijn voor de buik. En God zal beide, zowel die als die, te niet doen. Dat is waar, dat weten we, dat is zo. Het lichaam gaat voorbij. Hè. Maar Paulus die zegt dus van, als het daar om gaat... dan geef ik u de vrije hand, zoals Paulus die ook aan zichzelf kunde. Hij zegt dan ook dat in dat opzicht hem alles geoorloofd is. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar zegt hij pas op, hè, niet alles bouwt op. Alle dingen stichten niet, alle dingen zijn niet oorbaar. En wat is nou oorbaar? Oorbaar, dat is nuttig. Oorbaar, dat is dat het bijdraagt aan. Daar moet je dus wel op letten, zegt de apostel. Al leef je in de vrijheid van een christenmens, als het gaat om spijs en drank, daar komt het niet op aan. Je moet er wel op letten van, sticht ik daar de ander mee? Of leg ik die misschien een aanstoot in de weg? Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat zou Paulus nooit in te nemen willen doen, een broeder enige aanstoot geven in zaken van spijs en drank, dan onthield de apostel zich liever ter wille van de broeder. Want alle dingen zijn niet oorbaar, niet alle dingen zijn nuttig, daar moet je dus altijd wel op letten. Altijd op letten van, sticht ik er mijn naaste mee, bouwt het wel op, draagt het wel bij tot de eenheid der broeders. Dat was voor Paulus een belangrijk punt. En ook nog zegt hij, let op, laat je, ook al is alles geoorloofd, laat je niet onder de macht van enig ding laten brengen. Want de zonde ligt altijd op de loer. Het kwaad wil overal toeslaan. En je bent ook zomaar ben je ingekapseld. Door enige zonde die macht en heerschappij over je krijgt. En daar moet je vrij van zien te blijven. Dus twee dingen. Let op, bouwt het op. En let ook op van, geef ik niet toe aan een bepaald kwaad. Want wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Dat heeft ook de Heer Jezus gezegd. En Paulus wachtte zich ervoor om het zover te laten komen dat hij door enige zonde zou worden ingekapseld. Een nieuwe slavernij zou oplopen. Daar was de apostel altijd voor beducht. En dat gebeurt bijvoorbeeld, dat onder de macht laten brengen van, slaaf worden van. Dat gebeurt bijvoorbeeld, en daar gaat Paulus dieper op in, als je je lichaam spendeert aan de hoererij. Dat is natuurlijk wel een extreem geval. Hoererij is nogal wat. Maar Paulus die noemt dat omdat dat in Korinthe toch aan de orde was. Er waren mensen die vonden dat dat moest kunnen. Als je met je ziel maar goed was, dan kwam het met dat lichaam er toch niet zo op aan. Nou, dan kon je dus ook wel aan onreinheid je overgeven, aan hoererij en overspel je overgeven. Dat kwam er toch niet zo op aan met dat lichaam. Een extreem geval, zouden we zeggen. Hoewel, in onze dagen, als je ziet hoe libertijns het Nederlandse volk inmiddels geworden is. Ja, misschien ook wel altijd geweest, maar het is in onze dagen toch wel veel erger dan vroeger. Zo denken wij dan. Hè? En ik denk ook wel dat dat helaas zo is. Het liberale gedachtegoed, dat heeft behoorlijk om zich heen gegrepen. Het moet allemaal maar kunnen. Alles kan en alles mag in onze tijd, dan is een waarschuwing tegen onzedelijkheid en dus ook tegen hoererij helemaal niet misplaatst. Wij mogen niet denken, ach, dat is toch het lichaam maar, dat komt er niet zo op aan. Daar is het lichaam niet voor bedoeld, zegt de apostel. Daar is het lichaam niet voor bedoeld. Het lichaam is niet bedoeld voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heere voor het lichaam. Ziet u wel, gemeente? Het lichaam is van de Heere. We zijn uit het stof der aarde genomen. Bij de schepping heeft de Heere God de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Ziel en lichaam allebei. Wij zijn mensjes uit het stof verrezen. En God heeft ons de ziel, de levendmakende geest ingeblazen. En dat was de mens. Beide bestemd met ziel en lichaam om van de Here te zijn, zijn eigendom. En dus ook voor de Here te zijn, voor hem te leven. De Here God heeft een bedoeling, zowel met onze ziel als met ons lichaam. Het lichaam is niet bestemd voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. Hij zorgt voor het lichaam. Is die waar? Dat er spijzen zijn voor de buik. En dat de bakkers en de slagers voldoende in hun vitrines hebben liggen. En dat we daar uiteraard tegen betaling onze slag kunnen slaan. Dat zijn allemaal blijken van Gods zorg voor het lichaam. De Heer heeft een bedoeling met ons lichaam. De Heer is voor dat lichaam. Hij heeft dat op het oog in die dagelijkse zorg ervoor. En met de Heer is dan natuurlijk de drie-enige God bedoeld. Behalve, kijk eens in het volgende vers. Vers 14. God heeft ook de Heere opgewekt, staat er dan. En dat is de Heere Christus. Dat is Christus. En zou het dan in vers 13, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam, zou het daar ook niet Christus zijn? Het lichaam is er, zegt ook de kanttekening van de Statenbijbel, om de Heere Christus te dienen. Om het in de dienst van de Heere Christus te gebruiken. Heeft niet de Heer Jezus daarvoor niet alleen een menselijke ziel aangenomen, toen hij op deze aarde kwam, maar ook een menselijk lichaam? Beide waren ze verloren. Beide moesten ze behouden worden. En daarom heeft hij zowel ziel als lichaam aangenomen. Een menselijke ziel en een menselijk lichaam. In beide heeft hij de toren van God gedragen aan het kruis. In zijn zielestrijd, maar ook in zijn lichamelijke pijnen heeft hij de toren van God gevoeld. En hij is ook met beide opgestaan. En met beide ten hemel gevaren. En met beide zit hij nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En met beide, zijn menselijke ziel en zijn menselijke lichaam, zal hij straks door ons worden gezien. Alle oog zal hem zien, want hij zal komen lichamelijk en zichtbaar. Lichamelijk en zichtbaar, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat is niet zonder reden, gemeente. Dat is omdat hij ook de behouder van het lichaam is. De Heere behoudt niet slechts de menselijke ziel. Hij behoudt mensen in hun totaliteit. Geen halfwerk doet hij. Hij behoudt geen zielen alleen. Maar van wie hij de ziel behoudt, behoudt hij ook het lichaam. Ik weet wel, als een mens sterft, een kind van God sterft, dan gaat de ziel als eerste naar de hemel toe. En het lichaam wordt in de aarde gelegd. Maar u weet wel, op de jongste dag zal uiteindelijk ook het lichaam erin delen. Het lot van de ziel bij het sterven zal ook het lot van het lichaam zijn. En dat is voor Gods kinderen de hemelse heerlijkheid naar lichaam en ziel beide. En dat is voor degenen die goddeloos en ongelovig zijn, het eeuwige verderf naar lichaam en naar ziel beide. Zo spreekt Gods woord daarover. Een mens gaat in zijn totaliteit verloren en zal het tot straf leiden, dit eeuwige verderf, ver van het aangezicht des Heren. En dat in zijn totaliteit, met lichaam en ziel beide. Of een mens wordt in zijn totaliteit behouden door de Heer Jezus. Niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. En daarom staat het er zo duidelijk, gemeente. Het lichaam is niet voor de hoererij. Daar kun je niet maar wat doen en laten met wat je wil. Het is voor de Heer. En de Heer is voor het lichaam. De Heer heeft ook oog op ons lichaam om dat te behouden. En ik heb u net laten zien wat Christus daar niet al voor gedaan heeft. Onze natuur aangenomen, ook ons vlees en bloed heeft aangenomen. Daarin heeft geleden, daarin is opgestaan, daarin ten hemel gevaren. Daarin zal u terugkomen, opdat hij de totale mens behouden zal. En we zien in vers 14... dat de apostel om die reden ook hier de fundering legt. 14 dagen terug preek ik over Romeinen 14. Je bent niet van jezelf. Een mens leeft voor de Heere en sterft voor de Heere. Wij, Gods kinderen, zegt Paulus, leven voor de Heere, sterven voor de Heere. Je bent niet van jezelf. En toen zagen we ook, hè, dat de apostel onder die uitwerking, die hij dus noemde, je bent niet van jezelf, je bent gekocht, betaald, zijn eigendom, dat hij daar onder legde de heilsfeiten van kruis en van opstanding. En daartoe is ook de Heer Christus gestorven en opgewekt, opdat hij over doden en levenden heersen zou. En we hebben daar de rijke troost vorige keer, 14 dagen geleden, van gezien. En hier doet Paulus eigenlijk een soortgelijk iets. Hij legt onder de dingen die hij dus noemt, legt hij de fundering van het heilswerk van Christus. Want anders zou het in de lucht blijven hangen. Kijk je maar. En God heeft ook de Heere opgewekt. En hij zal ons opwekken door zijn kracht. Pasen, 3 weken geleden inmiddels. Maar we willen er ook vanmorgen toch nog een beetje aan terugdenken. Want dat heilsfeit van Pasen, dat mag niet zomaar vergeten worden. Dat mogen we niet in één keer afdoen, hè? Nee, dat mag best nog wel enige nabetrachting krijgen, ook in de prediking van Gods woord, dunkt mij. God heeft ook de Heere Christus opgewekt. Lichaam en ziel verenigd, hè, bij de opstanding uit de doden. Jezus had aan het kruis, u weet het wel, zijn ziel, zijn geest in de hand van zijn vader bevolen. Die had hij neergelegd in de hand van zijn vader. En zijn lichaam ging in het graf. En Op de morgen van de opstanding heeft de Vader het pand van zijn ziel, zijn geest, aan het lichaam teruggegeven. Ziel en lichaam weer verenigd. En zo is de Heer Jezus opgestaan uit het graf. Dat is de fundering. In de heilshistorie. Van kruis en opstanding. God heeft ook de Here opgewekt. En hij zal ons opwekken door zijn kracht. He, diezelfde kracht die de Heer Jezus deed opstaan uit de doden. Diezelfde kracht zal er aan te pas komen om ook al zijn gelovigen op te wekken tezamen met hem. Op de jongste dag. Straks als de bazuin zal klinken. Ziet u wel, gemeente, dat de opstanding niet alleen maar een geestelijke zaak is, zoals in Korinthe dachten, maar dat de opstanding uit de doden wel terdegen een voluit lichamelijk gebeuren is. De Heer Jezus heeft daar ook zijn discipelen zelf van overtuigd. Toen hij in hun midden kwam, toen dachten ze dat ze een geest zagen. Net zoals bij toen ze op het meer van Galilea waren en met die storm, weet je wel, toen kwam hij tot hen en ze meenden dat hij een spooksel was. Een of andere verschijning en niet meer dan dat. Een spooksel, een fantasma staat er dan in de Griekse taal. Er zit een soort fantastisch in, een verbeelding, meenden ze dat hij was. En toen de Heer Jezus in hun midden kwam, toen zei hij: hoor eens hier, een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En hij toonde hen zijn handen en zijn voeten en zijn zijde. Hij at zelfs vis. Zal u aanspreken als Urkers? Hij at vis. En honingraten. Ten teken dat hij werkelijk lichamelijk was opgestaan. Dat hij geen geest was, geen verschijning, maar een mens, een verheerlijk mens weliswaar, maar een mens van vlees en van bloed. Een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb, zo sprak de Heer Jezus. En zo zal het ook zijn met al de zijnen. Hoe belangrijk is het toch dat we van Christus zullen zijn. Er is ook een opstanding van de onrechtvaardigen, dat is zeker waar. En dat geschiet ook door de kracht van Christus, ongetwijfeld. Maar dat zal zijn om met ziel en lichaam in het eeuwige verderf te worden geworpen. Je bent slecht ook voor je lichaam. Als je Christus minacht. En als je ongelovig en onbekeerd voortleeft. Dan ben je niet alleen slecht voor je ziel, maar ook voor je lichaam. Beiden gaan verloren. Maar als je van Christus mag zijn, dan zullen ze ook beide tezamen behouden worden. Want God zal ook ons, en daar spreekt Paulus weer mede namens alle ware Christgelovigen, hij zal ook ons opwekken door zijn kracht, hè, diezelfde kracht die Christus tevoorschijn bracht uit het graf. Diezelfde kracht zal ervoor zorgen dat ook al zijn gelovigen uit het graf verrijzen zullen. Want hij is de eersteling. En dan kan het niet anders zijn of de oogst die zal gaan volgen. Diezelfde heerlijkheid die Christus heeft geërfd, die zullen ook wij dan ontvangen. Hij zal ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam, schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, naar de kracht waarmee hij alle dingen werkt. Ons verheerlijk, ons vernederd lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En zo zullen we altijd met de Here zijn, zegt de apostel dan. Zo zullen we dan altijd met de Here zijn. En dat gebeuren zal op de jongste dag. Daar heeft de Heer al verzekering van gedaan in de opstanding van Christus uit de doden. He, dus zo zeker als dat Christus opgestaan is, zo zeker zullen al de zijnen volgen. Het is dus belangrijk, beste mensen, wat wij hier en nu al met ons lichaam doen. Wees goed voor je ziel, dat die geborgen zal zijn in het bloed van Christus, maar wees ook goed voor je lichaam. Dat moet ook geborgen zijn. En verwaarloos het niet. Hey, ik weet wel, er zijn mensen die denken dat ze alleen maar een lichaam hebben. En helemaal geen ziel. En ze doen alles om dat lichaam op te peppen. Alles om dat lichaam om er goed uit te zien. Hè? Om daar het maximale uit te halen. Hè? Eigenlijk best een lichaamscultuur waarin wij leven. Hè? Alles wordt gedaan om het perfecte lichaam te hebben. En daarmee voor de dag te kunnen komen. Hè? Dat zien we wel in onze tijd. Dat zijn veelal mensen die helemaal geen idee hebben van het feit dat ze ook nog een ziel bezitten. Die denken dat ze alleen maar een lichaam zijn. Maar omgekeerd, gemeente, is het niet goed om ook je lichaam te verwaarlozen. Want dat heeft een bestemming, hoor. Het is niet goed om roekeloos met je lichaam om te gaan. Je moet niet denken, dat gaat toch maar het graf in. Het heeft een bestemming. Het is niet goed om je lichaam te verwaarlozen door drank en door drugs. Het lichaam is voor de Heere. Niet voor de hoererij, zegt de apostel Paulus, maar ook niet voor de drank. Ook niet voor de drugs. En misschien moet ik erbij zeggen, ook niet voor de nicotine. Daar is het lichaam niet voor. Om daar je lichaam geweld mee aan te doen. Je moet er zuinig op zijn. Je mag je niet moedwillig in gevaar begeven. En ja, dan moet dat toch ook maar een keer gezegd worden. Als we sterven, dan is het niet voor het om het even hoe dat lichaam in de aarde wordt gelegd of niet. De lijkverbranding, hè, zoals dat steeds meer om zich heen grijpt, want het merendeel van de mensen onder ons volk wordt al gecremeerd. Hè. Veruit het merendeel wordt gecremeerd inmiddels. Gelukkig nog niet de burk. Maar het is niet om het even wat er met ons lichaam gebeurt. Als een christenmens begraven wordt, dan ligt daar een getuigenis in. Hè, want het is niet voor altijd. Hij wordt hier neergelegd voor het aangezicht van de Heer. En de Heer zal hem weten te vinden of haar weten te vinden. Daar ligt de getuigenis in. En crematie is te niet doen. Wegdoen. Uitstrooien. Onvindbaar maken. Zal niet kunnen, hè, dat onvindbaar maken. Maar dat ligt er wel in uitgedrukt. En het is christelijk en zeer bijbels dat we onze doden voor het aangezicht van God neerleggen in de dode akker, zaaien in de dode akker tot de jongste dag aanbreekt en de Heer het lichaam zal opzoeken. En dat zal ook zeker gebeuren, want hij zal rechter zijn over de levenden en over alle doden, de goddelozen en de rechtvaardigen. Hij zal ze opwekken door zijn kracht, maar alleen de rechtvaardigen tot zijn heerlijkheid. En dan moet het dus voor zich spreken, dat het erop aankomt ook wat we met het lichaam doen. Paulus die vecht tegen de vunzigheid. De hoererij. En hij doet dat eigenlijk een beetje kribbig. Kribbig. We moeten eens even kijken wat Paulus zegt in vers 15 en vers 16 en vers 19. Heb je drie keer, weet gij niet. Weet gij niet. Weet gij niet, vers 15, weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? In vers 16, weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? In vers 19 nog een keer, of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van den Heilige Geest die in u woont? Drie keer dat weet gij niet. Als Paulus dat gebruikt, dat zie je ook wel in andere gedeelten in zijn brieven, dan is hij eigenlijk een beetje geïrriteerd. Daarom gebruikte ik dat woord kribbig. Paulus wil zeggen van je behoorde dat te weten. Je moest dat al lang weten. En weet je dat nou nog niet? Zeggen wij ook wel eens een keer, hè? Als iemand maar niet luisteren wil. Je hebt iemand al wel 5, 6 keer iemand iets uitgelegd en duidelijk gemaakt. En hij blijkt nog onkundig te zijn. Dan zeg je op een gegeven moment een keer van, weet je dat nou nog niet dan? Nou, dat doet Paulus hier ook. En liefst 3 keer achter elkaar. Hè? Dus u voelt wel dat Paulus hier een beetje op zijn teentjes getapt. Hij heeft 18 maanden in Korinthe gearbeid. 1,5 jaar heeft hij daar op de preekstoel gestaan. En dat is lang voor een apostel. En hij heeft ze meerdere keren uitgelegd hoe het zit. En weet je het nou nog niet dan? Weet gij dat dan niet? Je behoorde dat allang te weten en verstaan te hebben. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Laat dat nou eens goed tot u doordringen, beste mensen. Wat hier staat. Daar staat uw lichamen. Dit hier. En dat daar wat u bij u draagt nu. Als je van Christus geworden bent, als je de Heer hebt leren kennen. De Christus hebt leren kennen. Als er genade in uw leven is gekomen. Dan ben je niet van jezelf. Dan ben je ledematen van Christus. Deze hand is dan een ledemaat van Christus. Niet alleen de ziel. Maar ook dit sterfelijke lichaam is dan een lidmaat, een ledemaat van Christus. En dat geldt van alle ware Christgelovigen. Hè? Hun lichamen zijn ledematen van Christus. U zit hier met een ledemaat van Christus in de kerk. Want als je lidmaat van Christus bent, ben je dat ook lichamelijk. Ook lichamelijk. Hebben we ons dat wel eens ooit goed gerealiseerd? Dat heeft verregaande consequenties. Als Paulus dit zo schrijft hier, weet gij niet, weet je het nou nog niet? Dat uw lichaam, het staat er met nadruk zo, hè? Uw lichaam, dat ledematen van Christus zijn. En zou je dan die ledematen van Christus nemen en tot ledematen maken van een hoer? Dat zij verre, zegt de apostel dan met zijn gebruikelijke taal. Hè? Dat zij verre. Absoluut niet. Dat laten de heren verre van mij zijn, zei Nabot tegen Agab. Dat ik u de erfenis van mijn vader zou geven. Dat laten de heren verre van mij zijn. Hè? Dat gebruikt Paulus ook zo vaak. Dat zijn verre, met name in de Romeinenbrief. Maar ook hier dus. Dat zijn verre, dat ik dat zou doen. Hè? Dat als mijn lichaam een lidmaat van Christus is. Dat ik het ook lichamelijk ben. Dat ik daar dan maar mee zou kwanselen. En dat ik dat zou verbreien. En zomaar zou bezoedelen. En verontreinigen, want wie de hoer aanhangt, ja, zegt Paulus, die wordt één vlees met ze. Dat is in een huwelijk zo, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar als je buiten het huwelijk omrommelt, dan is dat ook zo. Wie de hoer aanhangt, wordt ook één vlees met haar. En dat doe je toch niet met een lichaam dat een lidmaat van Christus is? Dat kan niet, dat kan niet, dat kan nooit, dat kan nooit. Die zal zijn pand, zijn ledemaat van Christus, rein willen bewaren. Zijn vat. Zo noemt Paulus het ook wel eens. Je vat rein en onbevlekt bewaren. En dan is een zedelijke zonde, zegt Paulus, die is haast nog erger dan een andere, zoals stelen en doodslaan. Dat is natuurlijk ook heel erg aan. Zonde is zonde. Maar een zedelijke zonde, die is eigenlijk nog dubbel erg, want je zondigt dan tegen je eigen lichaam. Hè? Alle andere zonden geschieden buiten het lichaam. Die doe je een ander aan. Ja, dat is ook erg. Zeker is dat ook zonde. Maar als je lichamelijk zondigt, als je hoererij bedrijft, als je onzedelijk bent, dan zondig je ook nog eens een keer tegen je eigen lichaam. Dat is niet iets aan de buitenkant, maar dat is iets wat in jezelf dan ook zit. En dat mag toch ook in onze tijd wel eens bedacht worden, dunkt mij. Want ik zei straks, we leven in een libertijns samenleving. Alles mag. Alles wat jij prettig vindt, dat is geoorloofd. Heel onze cultuur is erdoor verheven. En bedoel ik met vergeven, bedoel ik vergiftigd. Vergiftigd. Alles kan, alles mag. En je moet vooral niet het vingertje heffen. Je moet vooral geen zedemeester zijn. De overheid wil geen zedemeester zijn. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, kan allemaal. Moet allemaal kunnen. Alles moet kunnen. Second love moet allemaal kunnen. Er mag niemand iets van zeggen. Nee hoor, nee. Alles moet kunnen. Alles moet ook zichtbaar worden vertoond in de media. En zo'n groot gevaar is dat. Een groot gevaar, zeker ook in onze tijd. Niet alleen voor de jeugd, vrees ik. Maar voor alle generaties wel een groot gevaar. Die verontreiniging, die zonde tegen je eigen lichaam. Daar mogen we toch wel uitdrukkelijk tegen waarschuwen. Waar kijk je naar? Waar hou je je mee bezig? Waar heb je je mee bezig gehouden? Misschien wel in je jeugd, je jonge jaren. Hoe is dat gegaan voor het huwelijk? Hoe is het gegaan in het huwelijk? Ieder moet het maar bij zichzelf eens nagaan. En ja, dan zijn er wel eens mensen die denken van ja, vroeger heb ik dat gedaan. En dan ben ik wat ouder geworden en nou is dat dan voorbij. Dat is dan voorbij. Maar is het nou ooit tot zonde geworden dan? Dat je gezondigd hebt, niet alleen tegen de Heer, maar ook nog tegen je eigen lichaam. Dat het niet iets was alleen maar van buitenaf, maar ook nog inwendig. Is het nou ooit tot zonde geworden? Of denken we van, nou ja, goed, nou, dat was zo, maar dat is voorbij gegaan, dat is nou verleden tijd. Nou ja, vooruit, wat gebeurd is, is gebeurd. Iedereen is wel eens jong geweest en iedereen heeft wel eens wat gedaan. Ja, maar is het nou ooit tot zonde geworden, vroeg ik. Want wij denken altijd zo gemakzuchtig over de zonde, nietwaar? Wij denken dat die verjaren. Ja, bij sommige misdaden in de maatschappij is dat zo. Hè? Als je iets gedaan hebt 30, 40 jaar geleden en het komt aan het licht, dan geldt het als verjaard. Voor sommige dingen geldt dat, niet voor alles. Er zijn ook dingen die niet verjaren, nooit verjaren. En wees er verzekerd van, gemeente, dat bij de Heere nooit iets verjaart. Wij denken soms aan, ja, maar ik ben er dan toch mee opgehouden. Ja, maar heeft het je ooit het zonde geworden? Heb je er ooit vergeving voor gekregen? Heb je er ooit vergeving om gevraagd? Want pas dan is het weg, hè? Niet als je er nou los van bent, maar het staat nog open. Het is je nooit tot schuld geworden. Je hebt nooit vergeving gevraagd en gekregen, dat staat nog open, hè? Bij God verjaren de zonde nooit. Misschien mag ik u daar dan toch wel eens aan herinneren dat dan je. Je zonde misschien van jaren her, je dan ook nu nog maar tot schuld en tot zonde moeten worden. Zonden bij God verjaren nimmer. Die kunnen alleen afgewassen worden door het bloed van de Middelaar, door het bloed van de Heere Jezus Christus. Schuld is schuld en schuld moet geweend worden, moet vergeven worden. Moet vergeven worden door de Heer Jezus Christus zelf voor het aangezicht van zijn Vader. Dan pas ben je er werkelijk vanaf, nietwaar? Dan pas ben je er werkelijk vanaf. Paulus zegt dus, vliet de hoererij. En dan vers 19, de derde keer, dat kribbige, dat ongeduldige, weet je het nou nog niet dan, dat jullie lichaam een tempel is van den Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt. Ja, gemeente, weet u het niet? Ja, als je Christus niet kent, als je nooit waarachtig tot hem bent gekomen als een schuldig, zondig mens, nooit in hem bent ingelijfd, ja, dan is jouw lichaam ook niet een ledemaat van Christus. En dan is jouw lichaam dus ook niet een tempel van de Heilige Geest, want dan heb je de Heilige Geest ook niet. Wie Christus niet heeft, die heeft de Heilige Geest ook niet. En wie Christus wel heeft en wel kent, die zal ook van zijn geest hebben ontvangen. Dat kan nooit los van elkaar gemaakt worden. Je kunt niet Christus kennen en zijn geest niet hebben. Onmogelijk. Onmogelijk. Dat gaat altijd samen. Waar Christus is, daar is ook de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Daar is echte vrijheid, zegt de apostel Paulus. En die geest, ja, die komt ons het naast, hè? Het naast van het goddelijk wezen. Hè? Want ze zeggen wel eens, de Vader, dat is God voor ons. Hè? De Zoon is God met ons, Emmanuel. Maar de geest, ja, die kruipt in het hart. Die zoekt daar een plekje. Die maakt woning bij je. Dat is de inwoner, de geest die in je woont, hè? In u wonen en bij u wonen, heeft de Heer Jezus ook gezegd. Allebei waar. Bij je en in je wonen. Die je van God hebt, daar heb je de geest van. En je kunt hier trouwens ook zien in deze tekst. Dat de Heilige Geest waarachtig God is. En want er staat, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is. Van de Heilige Geest. Wie woont er in de tempel? In een tempel. Daar woont God. He, dus als er staat dat hij in u is. De Heilige Geest in je is. Dan kun je duidelijk zien dat hier de Godheid van de Heilige Geest uitdrukkelijk beleden wordt. Als er staat hij woont in een tempel. En dat tempel, die tempel, dat is jouw lichaam. Dat is jouw lichaam. En je bent van jezelf niet. Want... En dan heb je weer die fundering. Hè? Die fundering in wat Christus heeft gedaan. Want gij zijt duur voor een hoge prijs. Voor een hoge prijs gekocht. In de openbaring van Johannes staat dat ze boven in de hemel, zij die voor de troon zijn, dat ze daar zingen, gij hebt ons goede gekocht met uw bloed. Dat zingen zij die voor de troon zijn. De 24 ouderlingen. De scharen die niemand tellen kan. Ze zingen daar voor de troon. Gij hebt ons goede gekocht. Dat zingen ze het lam toe. Het lam dat geslacht is. Gij hebt ons goede gekocht. En dan wordt de prijs erbij genoemd. Met uw bloed. Niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus, zegt Petrus in zijn eerste zendbrief. Duur, voor prijs, hoge prijs, gekocht. Wat is er gekocht? Je ziel gekocht. Maar dan ook je lichaam gekocht. Het is niet om het even. Je bent geheel gekocht of niet. Is je ziel gekocht, dan is ook je lichaam gekocht. Kan niet los van elkaar. verheerlijk dan God. Moet u eens kijken, hè, wat er staat. In uw lichaam en in uw ziel, welke godes zijn. Lichaam staat voorop. Lichaam en geest, welke godes zijn. Net als in de catechismus. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Met lichaam en ziel. Zie je wel, gemeente? Niks de ziel alleen. De onsterfelijke ziel alleen. Het sterfelijk lichaam telt evenzeer mee. Dat is schriftuurlijk. Dat heeft onze catechismus goed weergegeven, dat ik met lichaam en ziel. En bij de bede in het Onze Vader. Eerst geef ons heden ons dagelijks brood. En dan pas vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar eerst geef ons heden ons dagelijks brood, de nooddruften van het lichaam. Ook daar staan ze voorop. De verlossing van een mens is niet een zielig bestaan. Hè? Ik bedoel, niet alleen maar een bestaan dat alleen de ziel betreft. Het betreft ook ons lichaam. Verheerlijk dan God met je lichaam. Ook met je handen, met je voeten. Met je ogen, met je oren. Verheerlijk er God mee. Want het is een tempel van de Heilige Geest. Als je tenminste van Christus bent. Het is een tempel van de Heilige Geest. En hij heeft er duur voor betaald. Hij heeft er zeer duur voor betaald. En gij zijt een ledemaat van Christus. Dat lichaam is een ledemaat van Christus. Nou, verheerlijker dan God mee. Verheerlijker dan God mee in alles. En zoek ook met het lichaam God te behagen. Ik beveel u dat gij uw lichamen, Romeinen 12 vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot een geestelijke en welbehagelijke offerande. Dat gij uw lichamen daartoe stelt. We hebben weer huiswerk genoeg. Zoek toch behouden te worden in de Christus. Zoek toch bij hem de geest te ontvangen die in u woont. En dan weet je wat je te doen staat. Verheerlijk dan God in die tempel. Verheerlijk dan God in dat lichaam, dat ledemaat van Christus zijn. Verheerlijk dan God met uw lichaam en met uw geest. Welke godes zijn. Allebei.